Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars van het programma Mystieke Lectuur. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hoorden we dat de heilige Bernardus ons zegt dat het zoeken van God onderwezen moet worden. Het is iets dat we wel doen bij het zoeken van allerhande dingen die we graag zouden hebben, en hierbij neemt Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch onder andere het voorbeeld van een jager die zeer goed moet onderwezen zijn om het wild waarop hij wil jagen effectief te pakken te krijgen. Bij het zoeken van God moeten we eveneens goed weten hoe en waar we God kunnen vinden. Onze schrijver bevestigt dat het zeer veel moeilijker en veel eisender is om God te vinden dan om als jager het gewenste wild te vinden. Want, zo schrijft hij, God wordt verjaagd. Niet alleen als we hem zouden willen betasten met onze verbeelding of gevoelens, maar eveneens als men enkel aan de hand van verbeeldingen en met het natuurlijk verstand zich op hem werpt. Zoals hij zelf zegt, keer uw ogen van mij af, want die hebben mij doen wegvluchten. Stukje dat uit het 6e hoofdstuk van het Hooglied komt. Onze auteur werd rond 1588 geboren in 's-Hertogenbosch en kreeg de naam Gerhard Verscharen bij zijn geboorte. Hij treedt binnen in het noviciaat van de Kapucijnen te Gent in 1613, waar hij de naam Johannes Evangelista aanneemt. Vanaf 1620 wordt hij benoemd tot novicemeester voor heel de Vlaamse provincie van de Kapucijnen in het klooster te Leuven en wordt een gezocht geestelijk directeur. De laatste jaren van zijn leven brengt hij door in Tervuren, waar hij een nieuw klooster sticht aan de rand van het Soniumwoud, niet ver van Groenendaal, waar Jan van Ruisbroek zich als kluizenaar heeft teruggetrokken. Hij sterft uiteindelijk in Leuven in 1635, wellicht rond de bezetting van Leuven tijdens de 80-jarige oorlog die toen volop woedde en waarbij de mensen van het platteland naar de steden in de omtrek trokken voor bescherming. Johannes Evangelista wordt soms ook de Sint-Jan van het Kruis van de Nederlanden genoemd. Dat lijkt misschien wel wat overtrokken, zeker wat betreft de stijl die soms nogal veel verwijzingen bevat van dingen die reeds gezegd werden of nog zullen worden besproken. Maar toch weet hij wel heel toegankelijke, verhelderende en zelfs sterke beelden aan te wenden om duidelijk te maken waarover hij ons precies wil onderrichten. Ook in deze editie zullen we ons commentaar tot een minimum herleiden. De teksten zijn vrij toegankelijk en vragen dus niet al te veel uitleg, maar waar nodig zullen we toch proberen hier en daar wat bij te voegen of samen te vatten. Het 3e hoofdstuk van Het Riek Gods in der zielen oft binnen u lieden handelt over de manier waarop nog andere mensen dwalen in het zoeken van God. En alhoewel ze niet zo zwaar dwalen, toch ontdekken ze evenmin het rijk van God, dat in feite in zichzelf te vinden is. Of korter gezegd, het handelt over dwalende zielen op zoek naar het Koninkrijk Gods. Laten we nu maar luisteren naar de beschrijving van dat probleem met een vrije vertaling van de tekst van onze spirituele auteur. Het is verwonderlijk en beklagenswaardig dat men zoveel andere toegewijde zielen vindt die wel oprecht God schijnen te zoeken. Ze doen dat trouwens zonder hem met eigen krachten te willen grijpen, voelen of smaken, maar, zoals ze zeggen, zich oefenen in de berusting van zichzelf, die zich inwendig tot God keren met een pure liefde in zuiver geloof. Ze doen dat trouw, altijd en overal. Ze menen dan ook van alle schepselen en van zichzelf volkomen los te staan en recht tot God gekeerd te zijn. Toch zijn er onder hen zo weinig die de toegang tot God en tot zijn rijk in ons terecht vinden. Het is hoofdzakelijk uit medelijden met dergelijke godzoekende zielen die met goede bedoelingen veel meer doen en al dus veel dichter komen tot God, dat ik mij heb voorgenomen om dit onderricht neer te schrijven. Hiermee wil ik ze tonen waarin ze verdwalen en ze de rechte weg tot God te wijzen. Wat deze gebreken aangaat, ze zijn niet zo evident en tastbaar als de voorgaande. Ze zijn inwendig, verborgen en moeilijk om te onderscheiden, omdat ze in vele opzichten de waarachtige manier benaderen om God te vinden. Het grootste gebrek waar veel van hen mee zitten, is dat ze denken dat ze in niets tekortschieten en geen obstakels meer hebben, en dat ze dat alles al te boven zijn gekomen. Ja, ze geloven dat ze God reeds hebben gevonden en dat er voor hen niets meer te bewerken is. Dat is juist de reden dat ze steeds in gebreken blijven en nooit verder geraken, omdat ze niet verder zoeken te geraken. Nochtans merken anderen die door ervaring weten wat er noodzakelijk is om God werkelijk tegenwoordig te hebben, makkelijk aan het leven en het doen van dergelijke mensen dat zij in zichzelf bedrogen zijn en zich niet bevinden waar ze menen te moeten zijn. Het is inderdaad wenselijk dat een dergelijke verlichte mens deze dwalende zielen duidelijk maakt dat ze bedrogen zijn en dat ze die meteen leert waarin ze tekortschieten. Anders kan men moeilijk iets zeggen dat ze al niet menigmaal hebben gelezen in geestelijke boeken. Daarbij menen ze dat ze alles bezitten waarover de volmaakte vereniging met God geschreven is. Want alles wat die boeken ons leren over wat er moet doorgemaakt worden, denken ze dat ze daar al voorbij zijn. Evenzo voor alles wat er te ervaren valt, menen ze dat alles ook al in zich te hebben ervaren, gezien ze dat zo aanvoelen en verwoorden. We lezen hieruit een vertaling die de stijl en vorm van het boek heel trouw volgt en dus bijna woordelijk weergeeft wat daarin te vinden is. Maar laten we deze inleiding op een kortere en vlottere manier verwoorden met minder omhaal. Het is verbijsterend en treurig dat zoveel vrome zielen die God oprecht lijken te zoeken, toch het koninkrijk Gods niet vinden in zichzelf. Ze beweren dat ze God niet met eigen krachten willen grijpen, voelen of proeven, maar zelf gelatenheid beoefenen. Ze keren zich naar binnen tot God met zuivere liefde en eenvoudig geloof in alle tijden en plaatsen. Ze menen volledig los van schepselen en zichzelf te zijn en geheel naar God gekeerd. Toch vinden zeer weinigen de ingang tot God en zijn koninkrijk in zich. En Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch gaat aldus verder in zijn werk. Om deze zielen die zich bedriegen met een valse schijn van volmaaktheid te helpen, weet ik niets beter dan uitgebreid de woorden van de heilige Bonaventura voor te houden waarmee hij de volmaaktheid van de zielen in dit leven beschrijft. De volmaaktheid van de zielen in dit leven, dat we namelijk het Rijk Gods in de ziel noemen. Het is de hoogste volmaaktheid voor de mens om in dit leven zozeer God aan te hangen dat de ziel geheel, met al haar krachten en vermogens, in God verenigd, één geest met hem wordt, zodat ze niets denkt dan God, dat ze niets voelt dan God, dat ze niets verstaat dan God, en dat alle gevoelens van de ziel, verzameld in de blijdschap van de liefde, enkel zacht rusten in het genieten van haar schepper. Want het beeld van God in de ziel bestaat uit drie krachten, namelijk verstand, memorie en wil. Zolang deze niet geheel in God gedrukt zijn, zo is de ziel niet godvormig. Want de vorm van de ziel is God, en in hem moet ze gedrukt worden, zoals een zegel. Dit gebeurt nooit geheel, enkel wanneer, ten eerste, het verstand volledig verlicht wordt in de kennis van God, die de hoogste waarheid is. Ten tweede, de wil volkomen bewogen wordt om de hoogste goedheid te beminnen, en ten derde, de memorie volledig opgeslorpt is in het beschouwen en om de hoogste zaligheid te genieten en te behouden. Want in het bezitten van deze drie hogere krachten is de glorie van de zaligheid gelegen, die volmaakt zal zijn in het eeuwig leven. Hieruit blijkt dat het volkomen begin van deze zaligheid de volmaaktheid is in dit leven. En kort daarna zegt hij nog dat de volmaaktheid van het gebed erin bestaat dat de ziel datgene verkrijgt waar ze naar streeft door te bidden. Dat wil zeggen dat ze geheel vanaf de laagste dingen afgetrokken en enkel met het goddelijke verenigd wordt, en dat ze niets weten noch vermag te ervaren dan God zelf. Daar rust de ziel waarachtig, daar vermaakt ze zich in de klaarte van het licht, in het genoegen van de goddelijke zaligheid, in de zekerheid van de vrede. Terecht noemt deze heilige leraar een dergelijke vereniging de opperste volmaaktheid van de ziel in dit leven. Daarin blijkt tevens dat de ziel van alle ongelijkheid en menigvuldigheid volledig afgescheiden is en dat haar krachten rusten in God, en wel beminnelijk, vriendelijk, zonder macht nog inspanning, zoals de woorden het te kennen geven en de hoogste volmaaktheid het vereist naar ieders eerste oordeel. Uit medelijden met deze godzoekers schrijft onze auteur dit hoofdstuk om hun dwaling aan te wijzen en de rechte weg te tonen. Hun fouten zijn niet grof zichtbaar, maar innerlijk en verborgen. Ze lijken in veel opzichten op de ware weg en denken zelfs dat ze niets tekort komen, ze geloven God al gevonden te hebben. En luisteren nog even naar dat laatste stukje dat we gelezen hebben van Johannes Evangelista in de vorm waarin het tot ons is gekomen. Daar rust de ziel waarlijk, daar vermaakt zij haar in de klaarheid des lichts, in de lustigheid van de goddelijke zaligheid en de zekerheid des vrede. Met recht noemt deze heilige leraar dusdanig verenigingen de opperste volmaaktheid der zielen in dit leven. Want in dezelfde, als blijkt, is de ziel van alle ongelijkheid en de menigvuldigheid volkomelijk afgescheiden en de naar haar krachten rustende in God en de dat liefelijk, zoetelijk, zonder geweld en de arbeid, gelijk de woorden te kennen geven, en de opperste volmaaktheid vereist ook naar een iegelijks eerste begrijp. En we luisteren nog even verder naar Johannes Evangelista zelf. Waarlijk, indien de vereniging van de ziel met God maar naar één kracht of gedeeltelijk was, en aangezien de ziel dit niet altijd zonder geweld en arbeid bekomen en behouden kan, zal ze er niet in kunnen berusten, noch daarmee tevreden zijn. De vereniging waar God de mens in het begin had gezet, was ook zoals hierboven beschreven. Daarom moet de ziel die tot de volmaaktheid wil komen, wel letten en aandacht geven op de wijze waarop ze zich tot God keert en hem tegenwoordig heeft, zoals dit tot hiertoe beschreven is. Want als ze God maar gedeeltelijk of met een kracht bezit, kan ze die niet anders dan met veel moeite en geweldige inspanning behouden. Aldus is ze niet goed begonnen om tot de waarachtige volmaaktheid te komen, waarvan we hier, in wat volgt, duidelijk zullen spreken. We moeten wel attent blijven over wie het hier gaat. Zij die, wanneer ze in zichzelf enige inwendige zuivering, vrede en rust gewaar worden, zich reeds met God verbonden achten, wanneer er nochtans nog veel aan die ware vereniging ontbreekt. Hetzelfde betreft hun vrome oefeningen, waarmee ze niets bereiken, alhoewel het lovenswaardig is en een dergelijke inwendige gesteltenis te hebben, althans voor zover ze een middel is tot grotere volmaaktheid. Zo valt het hen nochtans kwalijk te nemen dat ze het middel tot doel hebben genomen. Ze hebben daarin willen berusten, in de mening dat ze de manier kennen om met God terecht verenigd te zijn, dat ze dan op deze woorden letten en haar vereniging met God vergelijken met wat de heilige Bonaventura beschrijft over hen die het hoogste en de top van de opperste volmaaktheid in zich bezitten zonder te vergeten attent te zijn op haar fundamenten. Wie alleen zijn ogen omhoog richt naar de hemel en niet ziet hoe ver de aarde onder hem verwijderd is, kan niet weten of hij hoog in de lucht is of niet. Dus wie alleen streeft naar de uiterste volmaaktheid, die spreekt van de vereniging, de ledigheid en de zuiverheid die de natuur ook versieren en nabootsen kan, zonder aandacht te geven aan de fundamenten daarvan, om te zien of hij die ook bezit, kan zich moeilijk voordoen als zeer volmaakt, gezien hij daar veel in tekort schiet. Hij zou er zekerder van zijn, mocht hij nagaan of hij de fundamenten van die volmaaktheid in zich waarachtig bezit. We zullen het hierover verder in het bijzonder hebben. En de zielen die daarnaar trachten, vragen wij dat ze zichzelf met nederige aandacht willen onderzoeken en zonder affectie zouden oordelen of ze die in zich bezitten.
Thank you.
Als we al dus verder gaan dan de inwendige gesteltenis van deze volmaakt lijkende mensen zonder na te gaan wat haar inwendig voorwerp van vereniging of beschouwing is, het zij enig subtiel beeld, of ze dan wel rust in een natuurlijke ledigheid of op enige gave van God, wijzen wij haar op haar leven en dagelijkse werken die de zekerste getuigenis van de waarheid geven moet en die niet liegen kan. De ziel die aldus God op de vroeger vermelde manier heeft verkregen, moet geheel goddelijk wezen in al haar werken, woorden, doen en laten, zodat men aan haar kan merken dat zij inwendig met God verenigd is. Dit brengt het woord vereniging met zich mee, dat geen andere verklaring vereist, zodat de ziel niet enkel alles wat iets van het kwaad weggeeft, uitermate moet schuwen en tot alle deugd en goed bereid gevonden moet worden, maar ze moet ook altijd het beste en het volmaaktste naar alle haar mogelijkheden zonder bedoeling van eigen belang zuiver om God volbrengen. Het volstaat niet om te doen wat goed is, als het beter en volmaakter gedaan kan worden. Dit vereist dat ze zichzelf verniet en dat ze verenigd is met God. Vernieten betekent dat ze zichzelf niet acht, zich vernedert, zich verootmoedigt, of beter, in haar niet verzinkt. Hier schieten nog veel geestelijke mensen in tekort, die nochtans de mond vol hebben over de volmaaktheid en de vereniging met God. Maar in hun omgang en leven ziet men meerdere gebreken overeind staan die niet met de vereniging met God kunnen samengaan, zoals onder andere het minste tijdsverlies in nutteloze woorden of werken zonder dat ze daar zwaar aan tillen, of zich daardoor inwendig verhinderd weten. Of nog, als ze belangrijke en goede dingen moeten doen, zien we ze met hun hele natuur en zintuiglijke verlangens zich er naartoe keren. Waarlijk, dit is makkelijk te merken voor degene die verlichte, inwendige ogen hebben en voor wie enkele tekenen volstaan om te oordelen dat dergelijke mensen ook ten tijde van hun verlatenheid en gebed God niet waarachtig onbemiddeld tegenwoordig hebben. En bij al degenen die zichzelf grondig willen onderzoeken, zouden daar nog wel meerdere dingen vinden die niet samen kunnen gaan met de oprechte aanwezigheid van God. Laten we nu toch ook even luisteren naar een stukje dat we reeds hebben gehoord in het voorlaatste paragraafje van Johannes Evangelista in de vorm waarin hij het uitgeschreven heeft. De ziel dan, die God op de voorzijde manier verkregen heeft, moet gans goddelijk wezen en alle haar werken, woorden en de gelaat, zodat men aan haar merke dat zij met God inwendig verenigd is. En dit brengt mede het woord verenigen, dwelke geen andere bedieningen een vereist, zodat de ziel niet alleen al dat enige gedaante van kwaad heeft ten uitersten een moet schouwen, en de dat alle deugd en de goed bereed wezen, maar moet ook altijd het beste en het volmaakste naar alle haar mogelijkheden zonder opzicht van eigen baat puurlijk om God volbrengen. En de volstaat niet met te doen dat goed is, als er een beter en de volmaakter gedaan kan worden. Dit vereisende in haar de vernietingen haarzelfs en de vereningen met God. En we luisteren nog een stukje voort naar Johannes Evangelista in het hedendaags Nederlands. De inwendige gebreken van deze mensen zijn nu eenmaal tegengesteld aan die van wie we in het vorige hoofdstuk hebben gesproken, want die dwaalden omdat zij blijven hangen bij de middelen zonder tot het doel te gaan, waar deze hier gericht staan tot hun doel en menen dat verkregen te hebben zonder de juiste middelen te hebben of te benutten. Laten we ons dit verhelderen door de staat van de een en de ander, maar vooral van de laatste, nog door enkele uitwendige gelijkenissen toe te lichten om het verschil duidelijker te merken, zodat ieder zijn eigen gesteltenis beter mag onderkennen en zien waarom hij van God vervreemd blijft en hoe hij hem bereiken kan. Even samenvatten, toch voor we verder lezen met die verschillende beelden die hij gaat gebruiken. In het vorige hoofdstuk behandelde onze spirituele auteur dus namelijk over wie de middelen vasthoudt zonder tot het doel te komen. Deze zielen, die hij nu bespreekt, echter stellen het juiste doel voor, maar missen de middelen. Ware eenheid met God is geen gedeeltelijke macht die met geweld onderhouden moet worden. De ziel zou er nooit in kunnen rusten. De ware aanvang van volmaaktheid, het koninkrijk Gods in de ziel, ontstaat wanneer ten eerste het verstand volledig verlicht is door kennis van God, namelijk de hoogste waarheid, ten tweede dat de wil geheel bewogen is tot liefde voor de hoogste goedheid, en dat ten derde het geheugen volledig opgezogen is in het aanschouwen, gebruiken en behouden van die hoogste zaligheid. Dan is de ziel geheel verzameld in God, met één geest, alleen God kennend, voelend, begrijpend, zoet rustend in de genieting van de Schepper. Dit is de hoogste volmaaktheid van de ziel in dit leven, naar of volgens de heilige Bonaventura. Maar deze zielen menen het al te hebben, omdat ze enige innerlijke stilte, rust en vrede ervaren. Johannes Evangelista vermeldt dan vervolgens nu 5 soorten dwalende zoekers. Hun tocht wordt vergeleken met een reis over zee. Laten we luisteren hoe hij dit uitwerkt. De eerste dwalende zoekers zijn te vergelijken met iemand die op het land met veel arbeid en moeite zoekt wat hij enkel over zee kan vinden, zonder te weten hoe en waar hij aan de zee kan komen, ja zelfs zonder te weten dat hij wat hij zoekt enkel over zee kan vinden. Want God, die ze zouden moeten zoeken boven haar natuur, in de geest, in een onverbeeldheid, in stilte en eenzaamheid, zoeken ze in haar natuur en in het eigen land door verbeeldheid, aardse bezigheden en menigvuldigheid. Ze weten niet te spreken over onverbeeldheid, stilte of eenzaamheid, of evenmin dat God daar is te vinden en dat zij daartoe een overvaart moeten ondernemen. Tussen haakjes een overvaart naar de overkant van de oceaan bijvoorbeeld. De anderen zijn als iemand die wel weet dat hij over zee moet om te vinden wat hij zoekt, waarom hij het land heeft verlaten en tot aan de oever van de zee is gekomen. Die zee ziet hij wel, maar hij heeft het moeilijk om die over te steken. Hij weet niet goed hoe men te water kan gaan. Deze mensen weten wel dat God boven haar krachten in een onverbeeldheid en overgave te vinden is, en ze voegen zich dan daar ook toe en zijn ijverig om daartoe te komen, maar als ze in de buurt komen, weten ze niet hoe ze zich daar gedragen moeten en hoe ze verder zullen geraken. Toch komen onder hen de enen al dichterbij dan de anderen. Ze falen niet alleen even grof, omdat sommigen van hen, ja de meesten, als puntje bij paaltje komt, zich menen te oefenen in het zuiver geloof en de waarachtige gelatenheid. Bovendien rusten ze nog op subtiele beelden en zijn zeer gehecht aan het aardse. Ze mogen dan al een stuk weg hebben afgelegd en de zee dichterbij genaderd zijn dan de anderen en ze zelf al in het zicht hebben, Nog zijn ze niet op zee beland, maar staan op het vaste land. Anderen die zich in het geloof oefenen en veel uiterlijke dingen hebben achtergelaten voor God, maar nog niet helemaal, vinden in zichzelf wel enige zuivering van de geschapen dingen, inwendige rust en vrede. Ze kunnen zich zelfs daartoe wel eens keren in zichzelf. Hiermee denken ze het recht te hebben tot God te gaan, zonder dat ze eraan denken om meer achter te laten. Het is zoals iemand die in een schip is dat niettegenstaande het op zee is, nochtans met een koord aan het land is vastgemaakt. En omdat hij uit het schip niet kan zien, noch op de koord let, meent hij dat het volstaat om daar te zijn. Voortdurend denkt hij dat hij verder gaat, en toch blijft hij altijd maar op dezelfde plaats. Weer anderen laten wel alles buiten zichzelf, maar behouden zichzelf. Ze zoeken hun eigen troost, voordeel en gemak in God. Dezen kunnen zich makkelijker en standvastiger in zichzelf inkeren en daarom denken ze dat ze God bekomen hebben of recht tot hem gaan. Maar ze zijn als iemand die op een schip is, dat het land verlaten heeft en op volle zee, op de grond of op een zandbank is vastgelopen, en omdat degene die daarin zit tevreden is dat hij weg is van land, zonder te merken dat hij vastzit. Hij meent dat hij verder vaart, en toch verroert hij zich niet. Anderen, wederom, wel wetende dat zij met zichzelf begaan zijn en dat ze zichzelf moeten achterlaten om tot God te komen, zoeken dat met eigen inspanningen te bekomen. Ze zijn te vergelijken met degenen die wel weten dat het schip waar hij in is vastzit. En daarom zou hij zich proberen los te maken door een koord aan de mast vast te maken, gelovend dat hij het schip los zou kunnen maken en verder trekken door daar zo goed mogelijk aan te trekken. Het is alleen maar verloren moeite. Anderen die los zijn van alle dingen buiten haar en ook vrij van zichzelf, menen dat het daarmee genoeg is. Ze doen dus verder niets, gelovend dat zij in die toestand steeds meer in God kunnen geraken. Zij zijn gelijk aan degenen die zich op zee bevinden, weg van het land, en denken dat hij niets meer moet doen. Hij zou geen mast oprichten, nog een zeil spannen, gelovende dat de vloed van de zee hem ter bestemming zou voeren in de haven. Hij zou blijven zwalpen op de zee, nu hier, dan daar, en er geen profijt uit halen. Laten we samenvattend die verschillende soorten dwalende mensen nog eens samenzetten om ze overzichtelijker voor te stellen. De eerste dwalers zoeken moeizaam op land wat alleen over zee te vinden is. God zoekt men boven de natuur in de geest, in ongebeelde eenvoud, stilte en eenzaamheid, niet in de natuur, verbeelding, activiteit en veelheid. De tweede dwalers weten dat ze de zee over moeten, bereiken de kust, zien de zee, maar weten niet hoe op het water te varen. Ze streven naar eenvoud en gelatenheid, maar blijven steken bij subtiele beelden en aardse gehechtheid. De derde dwalers laten al het uiterlijke en zichzelf los, denken dat dit genoeg is en doen niets meer, zoals een schip op zee dat zijn mast opricht en geen zeil hijst, maar vertrouwt op de getijden, het drijft doelloos of blijft steken. De vierde dwalers laten alle externe dingen los, maar houden zichzelf vast voor eigen gemak en voordeel in God. Hun schip is van land weg, maar vastgelopen op de grond, midden op de zee. Ze denken te varen, maar bewegen niet. De vijfde dwalers weten dat ze ontkleed moeten zijn van schepselen en van zichzelf, dat ze de geest boven de zielenkrachten moeten tillen voor het goddelijk licht te zien dat hen naar God draagt, zoals een schip met gehesen zeilen door wind naar haven vaart, maar ze verdwalen midden op de woeste zee, vallen terug in de natuur, in verbeelde meningen of in schepselen. Zie, zo vervolgt Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, zie, zo dwalen veel van deze laatste soort godzoekende mensen. Ze mogen zich dan wel dicht tegen de juiste weg bevinden om God haast te vinden, maar toch bevinden ze er zich evenwel niet op, en dat ofwel omdat ze niet voldoende de schepselen en zichzelf verlaten, ofwel omdat ze te veel of te weinig werken in God, ofwel omdat ze een subtiele verbeelding behouden. Ze weten niet dat ze gezuiverd van de schepselen, ze ontdaan moeten worden van zichzelf en haar geest moet oprichten boven de krachten van de ziel, waardoor ze het invloeiende goddelijk licht zou gewaar worden. Daardoor zouden ze meer boven alle schepselen en zichzelf gevoerd worden tot God, zoals een schip dat in volle zee met uitgezette zeilen met de hulp van de wind naar de haven gebracht wordt. Maar ze blijven als verdwaalde schepen in het midden van de woeste zee die de juiste weg naar de haven niet kennen. Ofwel lopen ze vast op een zandplaat en blijven ter plaatse, of worden ze door een storm naar vreemde landen gevoerd, of nog worden ze ook soms stuk gebroken en verdrinken. Zo ook kunnen deze dwalende mensen, omdat er tussen God en mensen geen stilstaan bestaat, wel een tijdje in hun eerste vurigheid verwijlen en erop vertrouwen dat ze God bezitten en op de rechte weg zich bevinden naar Hem, maar nadien vallen ze geheel terug in hun natuur of staan in vreemde opinies en fantasieën of keren zich schadelijk uit tot de schepselen. En als iemand van deze mensen met zijn natuurlijke inkeer staande kon blijven zonder daarbij een overvaart te maken uit zichzelf in God, die zou wel in de buurt van God zijn, maar niet in God. En hoewel degene die in de omgeving van iets komt, daar wel voor een deel van geniet, zo is het hier nochtans niet het geval. Want zoals we het hiervoor hebben aangeraakt en er later nog over zullen hebben, over de waarachtige tegenwoordigheid van God kan men nog een stukje, nog een deel hebben. Ofwel heeft men hem helemaal, ofwel heeft men niets. En juist daarom, al schijnt het dat deze mensen in de buurt komen van deze die God oprecht in zich gevonden hebben, toch is er een groot verschil tussen hen, niet alleen inwendig, maar ook uitwendig in hun leven en omgang. Dit valt ook makkelijk op te merken, want de enen mogen goed en deugdelijk zijn, maar de anderen zijn hemels en goddelijk. De enen zijn nog mensen en men vindt in hen nog menselijkheid, maar de anderen zijn aardse engelen en zijn gestorven voor al wat menselijk is. Dit zal duidelijk worden als we hier naar de inwendige gesteltenis van deze mensen zullen peilen. De ware unie is dus deze waarin de ziel geheel goddelijk moet zijn in werken, woorden en houding. Niet alleen kwaad vermijden en goed doen, maar altijd het beste en volmaaktste doen uit liefde tot God. Dit vereist zelfverloochening en eenheid met God. Het contrast dat hier in de verf gezet wordt, is deze dat wie in een natuurlijke inwendigheid blijft zonder de oversteek te maken, dicht bij God, maar niet in God is. De ware verenigden zijn hemels en goddelijk, aardse engelen gestorven aan het menselijke, de anderen blijven menselijk met sporen van aarde. Ziezo, hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van dit hoofdstuk, derde hoofdstuk van onze Sint-Jan van het Kruis van de Lage Landen. We hoorden hoe hij daar over de manier waarop nog andere mensen dwalen in het zoeken van God heeft geschreven, en alhoewel die niet zo zwaar dwalen, toch evenmin het rijk van God ontdekken, dat in feite in zichzelf te vinden is. Eenvoudig is het eigenlijk, En toch is er de geestelijke strijd. Alhoewel die strijd van alle tijden is, weegt die tegenwoordig wellicht zwaarder dan ooit. Met alles wat onze zintuigen als input te verwerken krijgen. Iedere mens heeft alles gekregen om door God gered te worden en zelfs de capaciteit om tot de grootste en hoogste mogelijke eenheid met God te komen. Maar daarvoor moeten we een inwendige weg gaan. Toch verkiezen we het materiële, aardse en zondige leven boven onze goddelijke roeping. Zolang we hier op aarde leven, kunnen we ons echter wel nog bekeren. Johannes Evangelista wil ons hiervoor de ogen openen. We nemen hierbij nogmaals dat stukje tekst dat Jan van Rusbroek ons hierover heeft nagelaten. Luister maar. De mens die zich meer naar binnen keert om Gods spreken te horen dan naar buiten, naar de woorden van de mensen, die naar het woord Gods liever luistert om te leven dan om te weten, voor wie het woord Gods een spijs is die naar God toeleidt en waarin hij God boven alles leert smaken, die met geloof en trouw bij het inwendig woord blijft, hij is het die oren heeft om te horen en hij is in staat de gehele waarheid te verstaan die God hem wil openbaren. Hij is het ook die alle zonden overwint. Dat is de eerste dood. En hij wordt niet getroffen door de eeuwige pijnen. Dat is door de tweede dood, die altijd op de zonde volgt. Die inkeer is dus een gerichte inkeer, die diepweg het gevolg is van een radicale en totale bekering, weg van onze ongeordende natuurlijke neigingen, tot een gelijkvormigheid met God. De beelden die onze schrijver ons aanreikt zijn hopelijk doeltreffend om zelf in ons eigen leven na te gaan waar we ons bevinden en of we nog vastberaden voortgaan op die weg, of dat we de moed hebben verloren om te volharden in het geloof, de hoop en de liefde. De volgende keer zullen we het vervolg van het werk van Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch hoofdstuk na hoofdstuk ter hand nemen. Hij was een eenvoudig maar diepzinnige kapucijn uit de 16e en 17e eeuw en heeft nog een boodschap die ons kan helpen op onze christelijke levensweg. Beste luisteraars, hopelijk hebben deze woorden over het rijk van God in der zielen jullie hart kunnen raken en mogen we jullie volgende keer opnieuw rekenen onder onze trouwe toehoorders. Tot de volgende keer!